Goedemorgen op deze mooie zomerdag. Cadeautje van de Heer. Eind september nog heerlijk zomerweer. We gaan deze dag beginnen met lofprijzing. Zullen we gaan staan en zingen? Hosanna!
Hosanna, Hosanna,
En daar gaan we over zingen. Heer, u kent mij als geen ander. Heer, u kent mij als geen ander, u weet of ik zit of sta. En u kent ook mijn gedachten, voordat ik iets zeggen ga. Dat u mij zo heel goed kent, Heer, daar snap ik dus echt niets van. Het is een wonder boven wonder, dat ik niet begrijpen kan. Want u bent altijd bij mij, en altijd. Overal zult u mij leiden,
u zult altijd naast me staan.
En u maakte heel mijn lichaam, telde ook nog al mijn haar. Nee, dit kan ik niet vervatten, het is mij te wonderbaar. Want u bent altijd bij mij, en altijd om mij heen. Laat ons nooit alleen. Ook niet als je straks naar de zondagschool gaat. God gaat met je mee. Laten we daarvoor bidden. Heere God, we danken u dat u ons nooit alleen laat. Heer, dat u ons kent, onze diepste gevoelens, dat u zielsveel van ons houdt. Vader, we bidden voor onze kinderen, voor de zondagschoolleiding, dat we straks een goede tijd mogen hebben hier bij de zondagschool. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen van groep 3 tot en met 8 naar de zondagschool. De collecte is aan het einde van de dienst. Dus daar wachten we nog even mee. Het vorige lied natuurlijk, dat ging over u bent altijd bij me, u laat me nooit alleen. God is altijd bij ons. En dan vraag je af, ja, hoe kan hij dan, als hij alles van me weet, toch van mij houden? En dan gaat het volgende lied over. Vader God, ik vraag mij af hoe ik kon leven zonder te weten dat u van mij hield. God houdt van ons. Thank you. ik vraag mij af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat u vader had. Iets sneller. Want nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin. En ik zal nooit meer eenzaam zijn, want vader, u bent altijd bij mij. Heer, ik wil u prijzen, Heer, ik wil u prijzen, Heer, ik wil u prijzen, zolang ik leef. Heer, ik wil u prijzen, Heer, ik wil u prijzen, Heer, ik wil u prijzen, zolang ik leef.
Zolang ik leef.
ik jullie bedanken, Heer, dat u ons zo goed kent en toch van ons houdt. En ik wil jullie allemaal uitnodigen om een gebed uit te spreken. Als je dat op je hart hebt, stil of hardop, als je het hardop doet, doe het dan luid en duidelijk. Net zo hard als deze baby.
Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is God. Met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig.
Geniet ook van onze imperfectheid. Hij is heilig en door hem zijn wij heilig. Amen.
Wij willen twee Bijbelgedeelten met elkaar lezen. En het eerste is uit Hosea hoofdstuk 6. Laten we met elkaar lezen Hosea hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 3. En daarna Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. Hosea 6, vers 1. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zou hij ons levend maken. Op de 3e dag zou hij ons doen opstaan. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen er naar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt aan ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Hij komt naar ons toe als wij terugkeren naar hem. We lezen met elkaar de gelijkenis van de verloren zoon, wellicht het allerbekendste verhaal uit de Bijbel. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen, de vader verdeelde zijn vermogen onder zijn zonen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde ver weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet waard, niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners, als een van uw arbeiders. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, toen de zoon nog ver van zijn vader verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen zijn vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij, de vader, zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover. De beide zonen hadden een hele goede vader. Hij was een rijke vader. Hij was een royale vader. Hij gaf notabene de erfenis terwijl hij nog leefde. Dat was een hele grove vraag van de jongste zoon. Maar hij deed het notabene toch. Hij gaf zijn zoon een vrijheid om ook om te gaan. Die vader was liefdevol. Het was een goede vader. Een beeld van onze hemelse vader. Die heilig is. En die goed is. En die liefde is. En die vol van genade is. En ook zo rijk als maar kan zijn. En in het huis van hun vader was het roet. En die vader deed zijn zonen op geen enkele wijze tekort. En toch wilde die zoon weg. Toch werd hij getrokken door de wereld. En misschien had hij vrienden die tegen hem zeiden, kom, laten we gaan. Laten we naar een ver land gaan. Laten we daar geld uitgeven. Laten we drinken. Laten we meisjes vasthouden. Laten we doen wat fijn is om te doen. En hij werd weggezogen van het huis van zijn vader. En hij nam zijn deel van de erfenis nam hij mee. En hij ging het verkwisten in een ver land. En vanmorgen willen we met elkaar nadenken over dat ook wij soms moeten terugkeren naar de Heer. Want we denken bij de verloren zoon meestal misschien aan ongelovigen. Maar het kan ook zijn dat wij als kinderen van de vader, het gaat hier om kinderen van hun vader, die de goedheid van de vader hadden leren kennen, die wisten van de liefde van de vader, dat wij als dergelijke kinderen van God de Vader, dat wij toch afdwalen. Dat wij toch weggezogen worden van een persoonlijke en intieme relatie met God. Dat we toch door de wereld meegesleurd worden, door alles wat er op ons afkomt. Misschien andere mensen die ons verleiden om vooral met bepaalde dingen bezig te zijn. En het is o zo makkelijk voor ons om ook af te dwalen van de Here. Het is ook voor christenen soms zo dat zij hun geluk proberen te vinden op andere plekken. Dat wij ook zelfs als kinderen van God, als gelovigen in Jezus, als mensen die Jezus Christus kennen, die het leven zelf is, dat wij toch denken dat we bepaalde dingen van de wereld nodig hebben. Dat we toch onze toevlucht nemen tot heel hard werken en opgaan in onze ambities. En alles maar bereiken en streven en dingen voor elkaar krijgen en geld verzamelen en rijk willen worden. Dat we toch onze toevlucht nemen tot seksuele verleidingen en tot het vinden van seksueel genot hier of daar. En dat we toch onze veiligheid en geborgenheid proberen te vinden daar waar we het niet kunnen vinden. Voor de man staat geschreven als gevolg van de zondeval dat hij vooral bezig gaat met zijn werk. De man, Adam, vindt niet meer vooral zijn veiligheid, zijn rust en vrede en zijn geluk bij God. Maar hij heeft zich van God afgekeerd en het gevolg is dat hij met het zweet op zijn voorhoofd bezig is de aarde te bewerken. En hij verwacht van wat hij kan bereiken hier op aarde, wat hij kan bereiken met zijn handen, wat hij kan bereiken met zijn doen en laten, wat hij voor zelf voor elkaar kan krijgen. Hij verwacht daarin zijn heil. Maar je kunt het daar niet vinden. Wij mannen hebben de neiging om op te gaan in ons werk. En onderwijl dwalen we af van God. En over de vrouw staat geschreven, haar verlangen zal naar haar man uitgaan. En in plaats van dat Eva was voor de zonde van een vrouw die haar geborgenheid in God vond. Die haar veiligheid bij de Here vond. Die blij en rustig was in de tegenwoordigheid van haar schepper. Maar nu ze ook zij zich had afgekeerd van God, staat er, je verlangen zal naar je man uitgaan. De vrouw probeert veiligheid en geborgenheid te vinden bij haar man of bij een man. En iemand zei 2 jaar geleden tegen mij, dit is de standaard tactiek van de duivel om huwelijken kapot te maken. De man gaat op in zijn werk. En de vrouw verlangt naar haar man, maar die man is alsmaar aan het werk en is er veel te weinig voor zijn vrouw. Heeft eigenlijk geen echte aandacht voor zijn vrouw, is er ook veel te weinig voor zijn kinderen. En de vrouw komt een andere man tegen die wel aandacht geeft en die wel liefde geeft en die er wel meer voor haar is op haar werk of waar dan ook komt ze een andere man tegen en ze valt in de armen van een andere man. En er zijn allerlei manieren waarop wij van de Here kunnen afdwalen. En weet je, ik heb hier meer over gesproken de laatste tijd en dingen houden mij bezig. Maar als we over dit thema met elkaar nadenken vanmorgen, dan durf ik te zeggen dat je het voor jezelf weet. zoals u hier nu naar mij luistert, u weet of u bent afgedwaald van de Heere of niet. U weet of u iemand bent die echt zich in God verblijdt en thuis is in het huis van de Vader en zit aan zijn tafel en je laat voeden door hem en blij bent met de liefde van je Vader en helemaal tevreden bent met God en dat je vervuld bent met de Geest omdat je bent teruggekeerd, omdat je hebt bekeerd. Of dat je iemand bent die struikelend en strompelend een christenleven probeert te leiden, maar onderwijl ben je zo vatbaar als wat voor de verleidingen van de wereld. Onderwijl is er geen kracht om de zonde te overwinnen. Ga je op in je werk of probeer je alles, verwacht je alles van je huwelijk of van een man in je leven of een vrouw in je leven of van seksualiteit. En je bent vatbaar voor de zuigkracht van de wereld. En je weet het voor jezelf hoe je vanmorgen hier zit. Het probleem van de tijd waarin wij leven is, het probleem met de theologie waar wij in terecht zijn gekomen, het probleem in evangelisch, christelijk, ook reformatorisch Nederland wellicht, in christelijk Nederland is, dat wij tegen de verloren zoon, die is afgedwaald van de Vader, die niet doet wat de Vader wil dat hij doet, dat wij tegen verloren zonen en verloren dochter zeggen, maar God heeft je lief en hij is bij je. En het is goed, want je bent toch geen Christus? En weet je wat er ontbreekt? De oproep tot bekering. Dat ontbreekt. We zeggen onmiddellijk tegen iedereen, het is goed met je, want Jezus is je verlosser. En we zeggen tegen iedereen, God is bij je. Maar dat is niet waar. De Vader was niet bij de Zoon, want de Zoon was weggegaan. Er was helemaal niet meer die intimiteit met zijn Vader. Er was niet die hartsrelatie met zijn Vader. Hij had zijn Vader gekrenkt en hij was weggegaan en hij was in grote problemen terechtgekomen. Omdat hij in een leven van zonde was terechtgekomen. En wij zijn in een theologie terechtgekomen waarin wij notabene tegen afgedwaalde mensen, tegen Jan en alleman zeggen, tegen iedereen zeggen, hoe de toestand van zijn of haar hart ook is. Het is goed met je en God houdt van je. Natuurlijk houdt God van ons. Natuurlijk is het waar dat God nog even liefdevol is. En die Vader bleef evenveel van zijn Zoon houden. Maar het probleem was dat hij afgedwaald was. Het probleem was dat hij niet nog tot berouwvolle bekering was gekomen. En weet je, wij zeggen, het is geloof alleen. Ja, dat is helemaal waar. Het is alleen door geloof in Jezus dat wij gered worden. En wij zeggen dan, het is niet geloof en werken. Dat is helemaal waar. Het is niet zo van je gelooft en daarna moet je gaan werken om je heil te bewerken. Het is zonder werken van de wet dat wij gerechtvaardigd worden. Het is genade alleen, het is geloof alleen, het is Christus alleen. Maar dat geloof is wel geloof dat werkt. Geloof dat niet werkt is geen geloof volgens de Bijbel. Dus geloof dat alleen maar zegt, ja, ik ben het er wel mee eens, is niet het Bijbelse geloof. Het geloof wat ons redt is berouwvol geloof. Het geloof dat ons redt is dat geloof dat leidt tot gehoorzaamheid. Paulus heeft het over de geloofsgehoorzaamheid. De gehoorzaamheid des geloofs. En zolang die verloren zoon daar in dat verre land bleef zitten, zonder de werken, zonder het berouw, zonder de gehoorzaamheid, zonder het terugkeren naar zijn Vader, zonder het buigen voor de majesteit van God, daar gaat het om, bleef hij in grote armoede verkeren. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Dat hoeft niet zo te blijven. Weet je, het mooie is dat hij kwam tot zichzelf. En dat kwam ook door de ellende. Het is natuurlijk een heel beeldend verhaal. Het is een heel schitterend verhaal. Jezus is een meesterverteller. Want er waren helemaal geen varkensboeren in Israël. Er waren geen mensen die varkens hielden in Israël. Want ze aten geen varkensvlees natuurlijk. En ze eten geen varkensvlees. Maar daar bij de heidenen waren wel varkensboeren. En En daar komt hij dan terecht en dan moet hij daar gaan werken voor een beetje brood. Maar hij kan niet eens zijn maag vullen met de schillen die de varkens te eten hebben. En dat is een beeld van de geestelijke armoede, van de honger, van de dorst, van de droogte, de geestelijke droogte waar je in terechtkomt als je van God afdwaalt. En prijs God voor de crisis. Prijs God dat hij in deze ellende terechtkwam. Zo hebben we ook gelezen met elkaar in Hosea 6, dat het God is die slaat. Hij heeft geslagen, hij heeft verscheurd. Het was van Gods wegen dat de verloren zoon volledig vastliep in een ver land. En zo is God. Hij is goed, maar hij is ook heilig. En hij oordeelt en hij tuchtigt en hij slaat en hij verscheurt. De Bijbel spreekt met twee woorden. De ziel die zondigt, die zal sterven. Het loon van de zonde is de dood. Je zult vastlopen. Als je blijft zondigen, je zult vastlopen. En dat is God die daarvoor zorgt. Want toen kwam hij tot zichzelf. En zo is het ook in ons leven. Dat hij de moeite toelaat. Dat hij de pijn toelaat. Dat je gaat voelen in je ziel, dat je gaat voelen in je hart. Er is wat mis. Het gaat niet goed met mij. Als ik eerlijk ben, gaat het niet goed met mij. En er zijn diep verborgen behoeften in ons hart. Er zijn diep verborgen noden, diep van binnen. En die komen voort uit zonde. Dat zijn zondaarsbehoeften. En die verbergen we voor onszelf en die verbergen we voor andere mensen. Maar die zitten er wel. En die geven heel veel onzekerheid. Die verloren zoon was bijzonder angstig geworden in dit verre land. Want hij wist dat hij schuldig was. Hij wist dat er schuld was in zijn leven. En prijs God, daar kwam hij uiteindelijk achter. Ik heb gezondigd. Hij kwam tot zichzelf en dat is het begin van het herstel. En zo gaat het ook in ons leven. Weet je, en dan is het mooie, weet je, het verhaal krijgt een schitterende wending. En zo mag het ook in ons leven, ook vanmorgen, mag er een schitterende wending komen. Laten wij terugkeren naar de Heer. Dat is het thema van deze preek. Dan neemt hij zich voor om terug te gaan naar God. Naar zijn vader, sorry. Hij denkt opnieuw aan de goedheid van zijn vader. Hij denkt op dat moment, ja, in het huis van mijn vader, daar is notabene de arbeiders, de slaven, de werknemers van mijn vader, die hebben eten in overvloed en die kunnen drinken wat ze willen en die hebben het goed en die lijden geen gebrek. En ik ben hier als zoon van mijn vader en ik lijd gebrek tot en met. En hij denkt aan de royaliteit van zijn vader. En zo mag ook Gods goedheid ons vanmorgen tot inkeer doen komen. Als we denken aan de goedheid van God geopenbaard in zijn zoon Jezus Christus. En dan kom je tot jezelf en dan zeg je, ik wil de wereld niet meer. Ik wil de zonde niet meer. Weg met dat leven voor mezelf. Weg met die verkeerde ambitie. Weg met het leven voor genot. Weg met het dienen van geld. Weg met vrees van mensen. Weg met het willen hebben van een succesvol leven. Weg met alles. Ik hoef het allemaal niet meer. Ik laat het achter me. En ik keer me om. En ik keer terug naar de Heer. Je leven verliezen. Jezelf verliezen. Afstand doen van alles wat je hebt. En dan doet hij dat. Zo mooi. En hij neemt zich twee dingen voor. En één daarvan is goed. En het andere is niet goed. En zo mogen wij er vanmorgen ook van leren. Het eerste wat hij zich voorneemt is om zijn zonde te belijden. Hij zegt, ik zal opstaan naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen. En lieve mensen, hierin ligt de sleutel tot geestelijke doorbraken in ons leven. Hij neemt zich voor om niet meer maskers op te houden. Hij neemt zich voor om niet meer zijn verkeerde gedrag goed te praten. Zijn trots is gebroken. En hij is een gebroken man, een verbroken man op dat moment. Als hij tot zichzelf komt, als hij tot inkeer komt, wordt hij een verbroken man. En een verbroken man of een verbroken vrouw is eerlijk en oprecht over de zonde. in zijn of haar leven. En dat is wat hij doet. Zo gaat hij terug naar zijn vader. En als hij dan bij zijn vader komt, dan zegt hij dat inderdaad ook. Dan spreekt hij uit wat hij mis heeft gedaan. Hij zegt tegen zijn vader onmiddellijk: Vader, ik heb gezondigd tegen God, tegen de hemel. En ik heb gezondigd tegen u. En hij zegt het met tranen in zijn ogen. Hij zegt het met een verbroken hart. En hij brengt het in het licht. Hij brengt zijn zonde in het licht. En daardoor is er ook vergeving. En lieve mensen, dit is goed. Dit is goed wat hij zich voorneemt. En zo is het ook voor ons. Als u verlangt naar dat het weer feestelijk wordt in je geestelijk leven. Als u ernaar verlangt dat er water uitgegoten wordt op dorstig land. Als je zegt, ik heb eigenlijk diep van binnen honger, maar ik wil dat die honger gestild wordt. Als je echt weer wil terechtkomen in een persoonlijke en intieme relatie met God. Want daar gaat het om. Dat we met hem wandelen, dat we met hem leven, dat we met hem optrekken, dat we naar hem luisteren, dat we voor hem buigen, dat we voor hem knielen, dat we zijn aanwezigheid bemerken elke dag van ons leven. Als je naar verlangt naar die volheid van de Heilige Geest, dan is het zo belangrijk dat je ook je zonde belijdt. Dat je de dingen die God aanwijst, benoemt en ze uitspreekt naar God toe, soms ook naar je medemens toe. Belijdenis van zonde in het bijzijn van je broer of zus, je broeder of je zuster kan zo goed zijn. Kan zo nodig zijn. En dan verandert er wat. Schuldbelijdenis. Terugkeer naar de Heer. Als je dat doet, hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Het is door dit dat je de genezing van God gaat ervaren. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Het grote probleem is dat we betoverd zijn door de wereld. Dat we dat wat God zonde noemt, zijn gaan accepteren in ons leven. Dat we meegesleurd zijn met de tijdgeest en dat we opgejaagd en voortgejaagd en afgemat raken. Omdat we zo worden geleefd door alles wat op ons afkomt elke dag. Worden geleefd door onze mobiele telefoons, worden geleefd door de media, worden geleefd door sociale verplichtingen, worden geleefd door ons werk. En we worden zo geleefd. En daardoor ben je zo kwetsbaar. Maar het is zo belangrijk dat je concreet ook de dingen gaat noemen die niet goed zijn. En dan is er ook veel vergeving bij God. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig ons de zonden te vergeven. En het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Ik heb hier een boekje. Het heet Een geestelijke opleving in Holland. Ik ben 3 weken geleden opnieuw stilgezet door de Heer. Ik had dit boekje al jaren geleden gelezen. Ik hoorde Leen van Valen erover spreken bij de opening van Hebron Missie in Amerongen. En ik wist dat ik dit boekje weer moest lezen. En weet u, het gaat over een opwekking die God heeft gegeven in 1905 en 1906 in Nederland. Toen Johannes de Heer terugkwam uit Wales. En weet u, er zijn echt tijden van gigantische, geweldige geestelijke verkwikking geweest in Nederland. Als we met elkaar hebben gelezen in Hosea 6. Hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Als we het hebben over stromen van zegen. Als we het hebben over een bijzondere aanwezigheid van God onder gelovigen in ons land. Als we het hebben over tijden van vernieuwing, herleving, echte opwekking. Dan heeft God dat ook gegeven in Nederland in die tijd. We vieren trouwens deze maand, aanstaande vrijdag en zaterdag, 100 jaar zoeklicht. Je ziet dus nog steeds op de dag van vandaag de gevolgen van deze opwekking. Ik nodig u uit om vrijdag of zaterdag te komen naar Apeldoorn, waar we met duizenden mensen bij elkaar gaan komen. Waar John Piper uit Amerika onze gast zal zijn. Heel bijzonder dat hij Nederland bezoekt. Hij is echt een van de allergrootste theologen en predikers van onze tijd. En kom daar naartoe, want het is de vrucht van een echte opwekking. U mag gratis komen. Vrijdag of zaterdag. 100 jaar zoeklicht. De organisatie werd dus in 1919 opgericht. Maar het kwam voort uit de opwekking van 1905-1906. Laat me voorlezen wat er in Meppel gebeurde, want er staat ook over Meppel geschreven in dit boekje. Woensdagmiddag hadden we een heerlijke bidstond. Vele beleden zonden. Zonden van nalatigheid, van liefdeloosheid, van kleingeloof, eigen gerechtigheid enzovoort. En ze baden voor zichzelf en voor anderen. Het bidden werd smeken, worstelen met God. Is het te verwonderen dat hij die bid ontvangt? De middag was een gezegende heiligingsbijeenkomst. De heiland was in het midden van zijn discipelen. Bestraffend, vermanend, versterkend, bemoedigend was de opgestane heiland aanwezig om te helen de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. De avondvergadering had plaats in de hervormde kerk. Voor een grote schare werd de liefde van God vertolkt in woord en lied. Machtig rollend als het golven van de zee klonk het lied. Daal als in tijden van ouds op ons neer. Uit honderden kelen steeg dit gebed opwaarts door de wijdse ruimte van het statige kerkgebouw. De korte getuigenissen van de sprekers, afgewisseld door psalmen, gezangen en geestelijke liederen, waren wapenen in de hand van de Heer tot overwinning. In de navergadering kwamen mannen, vrouwen, jonge mannen en jonge vrouwen met gebroken harten tot de Heere Jezus. Blijdschap in de hemel, jubel bij Gods volk op aarde, vrede in de harten van de gehoorzamen. Hoort u hoe het aansluit? Gebrokenheid, zondebelijdenis en gehoorzaamheid. Donderdagmiddag was de bidstond een stukje hemel op aarde. Knielend lagen Gods kinderen voor de troon van de Vader. In de naam van de Middelaar was de Heilige Geest biddende met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het was in één woord een onvergetelijk uur voor alle aanwezigen. In de namiddagbijeenkomst gaven de broeders van Essen en de Heer mededelingen over het werk van God in Wales en zongen ze een paar revivalliederen. Het een en ander was dienstbaar in de hand van de Heer om indrukken in de harten van de aanwezigen achter te laten, die door geen spons van de tijd kunnen worden uitgevaagd. En nu, 114 jaar later, lees ik dit aan u voor in dezelfde stad waarin dit gebeurde. Het waren gezegende dagen in Meppel toen de samenkomsten gehouden werden. En de dagen die erop volgden waren niet minder. Nog altijd vloeit de stroom van zegen voort. De bidstonden worden door steeds meerdere bezocht. Het aantal bidders neemt toe. De kerkgang is verbeterd. Voor de avond samenkomsten, vooral de avonddiensten worden meer bezocht dan vroeger. En er waren 40 avondgangers meer dan normaal bij de viering van het avondmaal. Het is niet opwinding. Alles is geestelijk en nuchter, elkaar vasthouden en daardoor ook zelf vastgehouden worden door de Heere. In vele huisgezinnen is een hele omkering gekomen. Menige vrouw heeft door haar gebed en liefdevolle wandel haar man voor het evangelie gewonnen. En ook omgekeerd, menige man zijn vrouw. Ik zou haast zeggen, men ziet nu de Heilige Geest. Wat kan ik nu mijn arbeid, het schrijft een dominee uit Meppel, wat kan ik nu mijn arbeid opgewekter doen dan vroeger, nu ik ervaar dat er velen zijn die voor mijn arbeid bidden. En wat is er een danken bij velen? In één woord, er is een biddende en dankende kring in Meppel gekomen en daardoor ook een blijmoedig werken in de wijngaard van de Heer. Nou, ik lees het even voor, omdat ik hoop dat u hiermee iets proeft van de opwekking die God wil geven. Dat u beseft dat er veel meer mogelijk is dan dat wij tot nu toe meemaken met elkaar. Dat we erachter komen dat wij wellicht zelf ook zijn afgedwaald. Want dit maken wij niet mee met elkaar. We zitten misschien wel erg vast ook in onze vormen. In onze tradities, zelfs als baptisten, zelfs als evangelische. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Als wij moeten constateren dat we honger lijden zoals de verloren zoon, dan hoeft dat niet zo te blijven. Als we vanmorgen moeten constateren dat we eigenlijk heel nalatig zijn geweest, dat we ons hebben laten opjagen door deze wereld, dan hoeft dat niet zo te blijven. Het tweede, wat de verloren zoon deed, en wat niet goed was, dat was dat hij tegen zijn vader wilde gaan zeggen, maak mij tot een van uw slaven. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. daar zit nog, dat is ook wel waar in die zin dat wij zijn waardevol, maar we zijn ook onwaardig. En dat waardevol, dat hebben we wel in de smiezen in onze leer en in ons spreken over het evangelie, in ons spreken over God, dat we waardevol zijn in zijn ogen. Maar dat we onwaardig zijn, dat zijn we misschien helemaal kwijtgeraakt. Maar dat is ook waar. Het is waar. Hij was niet meer waardig om zoon te zijn. Maar wat hij dan zegt, dat accepteert de vader niet. Maak mij tot een van uw slaven, want ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. Als hij terugkomt bij zijn vader, accepteert de vader dat helemaal niet. Hij laat hem niet uitpraten. Als je het verhaal goed leest, dan zegt hij wel, hij belijdt wel zijn zonde. De vader laat hem wel de zonde belijden en eerlijk worden. En een beetje terugkomen natuurlijk. Maar als hij dan wil gaan zeggen, maak mij tot een van uw slaven, dan valt de vader hem in de reden. En die zegt, die laat het hem gewoon niet zeggen. En die zegt onmiddellijk tegen zijn knechten, haal het beste gewaad en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand met het familiezegel erin. En doe hem sandalen aan zijn voeten. Want hij is mijn zoon. En haal het gemeste kalf en slacht het en laten we een feestmaal aanrichten. Want mijn zoon, deze mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Dus als wij terugkeren naar God en we denken dan dat wij onze schuld moeten gaan afbetalen. Dat is wat die verloren zoon dacht. Hij dacht, ik ben niet meer waard een zoon van de vader te zijn. Dus ik ga wel heel hard werken. Ik ga 15 jaar voor hem werken. Misschien wel 20 jaar ga ik voor hem werken. En als ik dan 20 jaar zijn arbeider ben geweest, kan ik in ieder geval een deel van de verkwiste erfenis weer teruggeven aan mijn vader. Maar dat is wat de vader niet accepteert. En dat hieruit blijkt de goedheid van God. Dit is de genade van onze hemelse vader. Dit is wat eigenlijk niet kan. Hoe kan dat nou dat die vader zo genadig is voor deze zoon? Dat hij hem onmiddellijk weer als zijn zoon accepteert? Het antwoord is het volbrachte werk van Jezus Christus. Zo gaat God met ons om als wij terugkeren vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus. En ook dat leidt ons opnieuw tot berouw en tot verootmoediging en tot aanbidding. Dat wij vanmorgen, weet je, ik moet stoppen, maar als u vanmorgen, als jij, terugkeert naar de Heer. En er zijn, je weet het voor jezelf. En Gods geest maakt het je duidelijk. Gods zoeklicht gaat door onze harten. En hij laat ons zien wat we moeten opruimen. Maar als we gewoon terugkomen, zoals we zijn, met onze lompen, met onze honger, met onze schande, met de dingen waarmee we God hebben gekrenkt. Wat het ook is. Maar als je terugkeert, dan behandelt God je niet als slaaf. Je hoeft niet voor hem te gaan werken. Maar je wordt helemaal aanvaard en welkom geheten als zoon. En er was ook een keer iemand die tegen mij zei, Oscar, wanneer ga je leven als zoon in plaats van als dienaar van God? Wanneer ga je leven als zoon? Wanneer gaat u leven als zoon, als dochter van God? Je verblijdend in zijn liefde. Daardoor, lieve mensen, wordt de angst weggenomen. De verloren zoon zat met heel veel onzekerheden in dat verre land. En de diepste onzekerheden van het hart is het gevolg van het afdwalen van de Heer. Maar als je terugkeert naar hem, je gaat zijn liefde, zijn onverdiende liefde ervaren. Dan komt er heel veel rust en vrede. Je wordt als het ware door een liefdesstroom word je meegesleurd. En je komt terecht in de armen van Jezus. En dan mag je de rest van je leven ervaren. Echt ervaren. Dat je veilig bent in Jezus' armen. En dat lied is niet bedoeld om alleen maar te zingen bij uitvaartdiensten. Veilig in Jezus' armen. Dat lied is bedoeld voor het leven hier en nu. Echt waar. Het leven hier en nu. Veilig in Jezus' armen. In te midden van alle aanvechtingen, alle problemen, alle strijd. Veilig in Jezus' armen, omdat je bent teruggekeerd tot je hemelse Vader door hemzelf. En hij houdt je dicht bij de Vader. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Heilige Geest, dank u wel dat u neerdaalt in ons midden. Dat de bezoeking die u heeft gegeven in 1905, ook hier in Meppel, in de grote hervormde kerk, waar broeders en zusters uit allerlei kerken elkaar ontmoeten aan de voet van het kruis. Daar waar u toen gebrokenheid en terugkeer en reiniging heeft gegeven. Dat u dat ook vandaag de dag wilt doen. En dat bid ik u voor deze gemeente. En dat bidden wij met elkaar, voor elkaar. Heer, dat u ons ook, Heer, we hoeven eigenlijk niet te bidden, want u heeft het beloofd. Dat als wij terugkeren en als we eraan jagen om u te kennen, als we niet meer ons laten opjagen door deze wereld, maar als we er ambitie van maken om u te kennen, dat u dan tot ons komt. En dan willen we u bidden dat u tot ons wilt komen als de late regen die het land nat maakt. Dat we niet alleen druppels van zegen gaan ervaren, maar stromen van zegen gaan ervaren. Dat er iets nieuws mag gebeuren, ook hier in Meppel opnieuw. Heer, doe het opnieuw. Heer, dank u wel dat we mogen terugkeren. Ik bid dat dit woord voor degene voor wie het bedoeld is vanmorgen ook een uitwerking mag hebben. Dat het niet zal blijven bij het horen van deze prediking, maar dat het een uitwerking mag hebben die leidt tot echte terugkeer en daardoor tot echte bevrijding en nieuwe vreugde en nieuwe vrede. Halleluja. Amen. Amen. We gaan samen zingen.
Bij het kruis, daar mogen we zijn. Dat is de plek waar we vergeving vinden en ons hart kunnen uitstorten. Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat. Waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt. Genade al. Een waterval stroomt van Gods troon en wast ons schoon. Bij het kruis geef ik alles aan u, vol ontzag voor u, vol ontzag voor u.
Ik hoop dat ook sommigen van ons deze plek zullen verlaten met een nieuw voornemen. En dat is het voornemen van Hosea 6. Laten we er naar jagen om hem te kennen. En weet u, wij leven maar zo kort. Mijn vrouw en ik zijn dit jaar, we kunnen al 7 mensen tellen uit onze kring, uit ons netwerk, die zijn overleden. Sinds 1 januari van dit jaar. Mensen die we goed hebben gekend, dierbare zusters en ook broeders. Ons leven is zo kort. Maar laten we er naar jagen om hem te kennen. Want God wil een later regen geven. En ik weet niet, ik ga niet weer preken, maar ik hoop dat sommigen van u iets geproefd hebben vanmorgen van wat opwekking kan zijn. En wat opwekking is, een herleving, vernieuwing en dat er een gebedsstroom op gang mag komen bij sommigen van ons. Een echte gebedsstroom, dat je veel meer gaat bidden, dat je veel meer de naam van de Heer gaat aanroepen, dat er echt gebeden gaat worden door sommigen en dat we dan met elkaar die stromen gaan meemaken. Laten we er naar jagen om hem te kennen. Niet omdat het moet, maar omdat je een drang voelt om dat te doen. Een drang om dat te doen. Je jaagt ernaar. Je wil het. Ik hoop dat sommigen dat een beetje voelen vanmorgen. En dan heb ik verwachting dat er ook opnieuw hier in Meppel heel bijzondere dingen zullen gaan gebeuren. We sluiten af met 2 Thessalonicenzen 2 vers 16. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Halleluja. Amen.
Ontstaan. En het woord was God, en hij was het licht, en de duisternis kon het niet verslaan. Dit is Jezus, dit is Jezus, Jezus is het woord. Dit is Jezus.
Father.
fijne zondag en een goede week. Tot ziens.